Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Prijst de naam van uw God, zeer in knechten hier vergaat. Prijst zijn naam en wijs gebod, daar in het voorhoofd staat geschaard en uw ambt bekleed met eer in het huis van onze Heer. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 135 en daarvan het eerste vers. En te doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis. En zingen in aansluiting erop uit Psalm 95, het vierde vers. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn uit het Nieuwe Testament. En wel uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Efeze. En daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 95, vers 4. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Efeze 2, de versen 1 tot en met 10. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En u heeft hij medelevend gemaakt, dan gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welken ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des storens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden, en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Omdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we met elkaar het heilige aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo mogen wij opnieuw samen zijn in uw huis. Genadig en langmoedige Heere, gij die rechtvaardig zijt en heilig in uw richten. Gij grote schepper aller dingen, gij die ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Vervul ons toch met diepe eerbied, als wij in het gebed tot u de Heere komen. Geef ook de gerichtheid van ons hart op u de Heere alleen. Dat we al de dingen die ons zo bezig kunnen houden, een ogenblik mogen loslaten om uw aangezicht te zoeken, om stil te zijn voor u de Heere. En onze handen naar u op te heffen. Vervul ons toch met uw heilige geest. Die hebben wij boven alles nodig. In het spreken, in het zingen, in het geven van onze gaven, maar ook in het bijzonder in het gebed. Want hoe zouden wij tot u kunnen naderen, als u zelf door uw heilige geest het gebed niet in ons werkt, de woorden niet in onze mond legt. Heere, dan kunnen wij niet bidden. En zo zien onze ogen op tot u. Blijf bij ons. En wees ons genadig. O, dat wonder. Daar kan de apostel niet over uit. Als hij ook in dit schriftgedeelte het zo benadrukt. Uit genade. Uit genade. Heer, en dat blijft er voor uw kinderen over. Genade alleen. leer ons zo. Van genade ook vanavond opnieuw weer leven. Heere, dat doodt wel al het eigene van ons. Dat doodt mijn eer. Dat doodt mijn eigen gerechtigheid. Dat doodt al mijn werken. Maar het doet mij overhouden. Een genade God voor een goddeloze. Heere, zalig wie zo leven mag. Uit genade alleen. Die mag roemen in genade alleen. Die sterven mag in genade alleen. Die in mag gaan door genade alleen. Heere, leer ons dat woord telkens kostelijker achten. Leer ons dat woord spellen. Genade. Genade alleen. Blijf zo bij ons, Heere. We hebben het niet verdiend. Het kan ook niet om ons. Maar zie zo vanavond op ons neer. Open toch de schriften voor ons. Open onze harten. En geef dat uw woord mag vallen in die weltoebereide aarde. Dat goede zaad van uw woord mag gestrooid worden. Ook al mag het dan zijn aan de hand van het leerboek der kerk. Het is toch gegrondvest op uw woord. Heer, en laten we het mogen zien als een samenvatting van uw woord. Als de hoofdlijnen vanuit uw woord. En laat het zo ten diepste toch blijven. Verkondiging van uw woord. Want dat is een levendwekkend woord. Dat kunnen menselijke geschriften niet. Dat kan alleen uw woord als het door uw Heilige Geest wordt toegepast aan de harten van zondaren. En zo bidden wij u ook. Zegen zo het onderwijs. Dat ook vanavond weer verkondigd mag worden. We denken dan ook in het bijzonder aan de kinderen. Heren, als het over deze dingen gaat, over gerechtigheid, over voldoening, over al die Bijbelse diepe begrippen, dan kan het voor de kinderen soms moeilijk zijn, ook voor onze jongeren. Ach, Heere, ten diepste, voor ons allemaal. Als u niet door uw Heilige Geest het licht erover laat schijnen, dan blijft het voor ons allemaal gesloten, of we er wat meer of wat minder van begrijpen. Maar geef nu dat ons verstand verlicht mag worden. En daarom bidden wij u ook voor de kinderen. Dat ze er iets door uw geest van mogen verstaan. Van dat heerlijke heilsfeit van uw opstanding. Maar geef ook toch dat we persoonlijk antwoord mogen geven. Wat nut mij, mij de zondaar, de opstanding van Christus. Heere, dat we vanavond eens heel persoonlijk mogen luisteren. Dat de zaken van het onderwijs ons op het hart gebonden mogen worden. Heere, dat we persoonlijk antwoord geven op de vragen die gij tot ons te stellen hebt. Ook vanavond. Heere, laat dan niemand ongezegend uw huis verlaten. U weet wat een ieder van ons van nodig heeft. Dierbare koning, zie zo op ons neer. Gedenk zo ook het werk van de zending. Dat we het biddend aan u de Heere mogen opdragen in het verlangen dat uw koninkrijk mag komen wereldwijd. Gedenk ook allen die gij uitgestoten hebt, ook uit het midden van onze gemeente, in de dienst van de zending. Wilt u ze nabij en goed zijn. Geef dat ze het ook ervaren mogen dat er een gedurig gebed vanuit de gemeente tot hen wordt opgezonden. Gedenk ook aan het werk van evangelisatie. Heere, wilt u daartoe ook alle middelen die gebruikt worden zegenen tot roem en eer van uw naam en tot heil van verlorenen. Gedenk ook het werk dat gedaan mag worden in de gevangenissen. Voor hen die werken onder zieken, in ziekenhuizen, in verpleeghuizen. Al dat werk wat gedaan mag worden, ook in het leger. Heere, u hebt overal uw knechten uitgezonden tot aan het uiterste der aarde, om wereldwijd dat woord te verkondigen, omdat zondaren nog getrokken mogen worden. Mogen al die arbeid in uw koninkrijk bij u de Heere aanbevelen, ook in het midden van onze gemeente. We denken aan het werk van de zondagsschool, ook vanmiddag mocht er weer verteld worden aan onze jonge kinderen. Zegent u ook dat werk, ook van de verenigingen als ze weer bij elkaar komen. Heer, ook van het achterliggende seizoen. Zegen toch al dat werk dat gedaan mag worden. Heer, zo komen wij tot u. In het gebed willen wij ook gedenken aan uw volk Israël. Dat u ook dat volk toch brengen tot de fontein des levens. Dat ze toch ook vanuit het Oude Testament geleid mogen worden naar de Christus der Schriften. Want u zegt het zelf toch, bijzonder ook van het Oude Testament. Dat zijn de Schriften die van mij getuigen, dat ze er u in mogen vinden. Gedenkt u ook onze overheid, ons vorstenhuis, maar ook de regering van premier Balkenende en al de ministers. Wilt u bij ze zijn in hun beraadslagingen? Sterk ook hen die vanuit het woord willen regeren. U hun taak en verantwoordelijkheid verstaan als in waarheid bij de gratie Gods. Dat ze ook om uw genade verlegen mogen zijn. Gedenk ook hen die in de provincie werkzaam zijn. De gemeenteraad mogen ze allen hartelijk aan u aanbevelen. Heren, we denken dan ook in het bijzonder. Als ze dat mogen doen vanuit dat woord. Heren, wat hebben ze het nodig? Ze komen steeds meer alleen te staan. Maar dat ze met een Caleb het toch van u de Heren mogen blijven verwachten. Tegen alles in, Heren. Ook al hebben ze misschien heel de gemeenteraad tegen. En zijn misschien de bespottingen niet van de lucht. En worden ze misschien terzijde geschoven als niet relevant. Heren, maar uw woord is ten alle tijden waard om verkondigd te worden. Geef ze daarin alles wat nodig is. Heren, zo leggen wij de gemeente ook voor u neer. U weet ook van al de zorgen, van al de moeite, van het verdriet. Soms zo verborgen, zo heel stil gedragen, dat soms bijna niemand het weet. Heren, maar u weet er wel van. En geef dan toch dat u het geven mag. Dat ze het oog mogen slaan op u. Wordt van Israëls God te verwachten. Zo dragen wij de hele gemeente hartelijk aan u de Heer op. Gedenk ons examenkandidaten. Als het werkelijkheid wordt om proeven van bekwaamheid te moeten afleggen. Dat hun ogen maar gericht mogen zijn op u. Heer, dat ze het maar niet verwachten van hun studeren, van hun inspanningen. Maar dat het in hun hart mag leven. Zo de Heer het huis niet bouwt. Zo de Heer mij verstand niet verlicht. Zo de Heer mij geen wijsheid geeft. Het zal mij niet baten. Dat ze het zo van u mogen verwachten. Koning van de kerk, blijf dan bij ons. Om Christus wil alleen. Amen. Jonge vriend, geloof jij in de opstanding van Christus? Lieve broeder, geloof je in de opstanding van Christus? U zult zeggen, dominee, wat is dat nu toch een vraag aan ons? Natuurlijk geloven wij in de opstanding van Christus. Ik geloof de Bijbel van Genesis 1... tot het laatste hoofdstuk van Openbaring. En zou ik dan twijfelen aan dat unieke heilsfeit van de opstanding van Christus, waarvan alles afhankelijk is? Toch wil ik u erop wijzen en jou op wijzen. Zeg dat niet al te snel. Ik geloof in de opstanding van Christus. Vanaf het heerlijke moment dat Christus opgestaan is uit de doden, is zijn opstanding bestreden, is zijn opstanding geloochend. Denk in de eerste plaats maar aan de Joden, hoe zij de leugen hebben verbreid, dat hij niet opgestaan is, maar dat hij door zijn discipelen gestolen is. Denk toch ook aan de discipelen zelf. Wat een strijd hebben zij gehad om het werkelijk te geloven dat de Heer Jezus uit de doden is opgestaan. Toen het hen verkondigd werd door de vrouwen, hebben zij toch hun schouders opgehaald. Denk aan de Emmausgangers. Ook zij lieten zich niet overtuigen toen het aan hen verteld werd dat de Heere was opgestaan. Maar ook als Paulus het evangelie verkondigt in de gemeente van Korinthe en er mensen tot het geloof mogen komen, dan toch blijft er ook in die gemeente verzet tegen dat woord dat hij is opgestaan. Want we horen het Paulus zeggen, indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Ook in de christelijke gemeente van Korinthe, onder de hoorders van de prediking van Paulus zijn er die niet geloven in de opstanding van Christus. Als Paulus het evangelie verkondigt op de Areopagus, dan heeft hij bijzondere aandacht van de mensen. Ze luisteren als het ware met open mond naar hetgeen Paulus hen verkondigt over die onbekende God. Maar als we lezen, toen zij nu hoorden van de opstanding der doden, spotten sommigen daarmede. Dat was voor hen een brug te ver. Dat kon toch niet waar zijn, dat een mens opstond uit de doden. Nee, de opstanding der doden. De schrift leert dat ze telkens weer bestreden is. En dat is doorgegaan tot op de dag van vandaag. Ook de hedendaagse theologen, ze zeggen, Christus is niet lichamelijk opgestaan. Nee, zeggen ze, je moet die opstandingsverhalen niet letterlijk nemen, maar geestelijk. Christus is de levende in het bewustzijn van de mensen. Hij leeft voort in hun gedachten. En daarom is het helemaal niet belangrijk wat er gebeurd is in de hof van Arimathea. En het is helemaal niet belangrijk of die steen nou wel of niet afgewendeld is, of er nou wel sprake was van een leeg graf of niet. Het is helemaal niet belangrijk of zijn lichaam werkelijk uit de doden is verrezen, want hij leeft immers voort in de verkondiging van het woord. Zo wordt ook op een heimelijke wijze de werkelijkheid van de opstanding van Christus gelogend. Ook vandaag de dag zeggen mensen spottend, Jezus is niet opgestaan. Daar kan ik me toch immers geen enkele voorstelling van maken, dat iemand na dagen in het graf gelegen te hebben werkelijk opstaat. Dat kan gewoon niet waar zijn. Alsof zo'n redenering het einde is van alle tegenspraak. Alsof mijn voorstelling bepalend zou moeten zijn en doorslaggevend voor het evangelie. Ziet u, gemeente, de opstanding van Christus blijft telkens gelogend en ontkend. En daarom is het helemaal niet vanzelfsprekend dat we mogen geloven in de opstanding van Christus. Want, geliefde gemeente, als wij werkelijk geloven in de opstanding van de Heer Jezus Christus, dan heeft dat ons leven radicaal veranderd. Dat gaan wij zien in zondag 7. Dat het geloof in de opgestane Heer Jezus Christus een radicale verandering in ons leven meebrengt. Wanneer wij werkelijk door het geloof mogen belijden, ik geloof in Jezus Christus die den derde dagen is opgestaan van de doden, dan ligt daarin mijn hele zaligheid. De opstanding van Christus, het geloof in die heerlijke verrijzenis van de paasvorst, is de diepe inhoud van het geloof van Gods kinderen. Hij is voor haar, haar rechtvaardiging, haar heiliging en haar heerlijkheid. Neem je de opstanding weg voor de kerk van Christus, dan neem je haar alles af. Gelooft gij in de opstanding van Christus? Kom, gemeente, Laten we die vraag voor het heilige aangezicht des Heren beantwoorden. Onder de prediking. Als we luisteren naar de uitleg van zondag 17. En laten we die met elkaar gaan lezen. Vraag 45. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste, heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen? Omdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onzer zaligheid. Zondag 17 bepaalt ons bij de drie heerlijke vruchten van Christus' opstanding. In de eerste plaats de rechtvaardiging, in de tweede plaats de heiliging en in de derde plaats de verheerlijking. De drie vruchten van Christus' opstanding. In de eerste plaats de rechtvaardiging, in de tweede plaats de heiliging en in de derde plaats de verheerlijking. Toch gaan wij daar eerst met elkaar van zingen. En wel uit Psalm 130 en daarvan de versen 2, 3 en 4, zo gij in het recht wilt treden. O eer en gade slaan ons ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? Ik blijf den Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. En ook het vierde vers, hoopt op den Heer gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. En onder het zingen krijgt u gelegenheid om uw liefdegave af te zonderen voor de Heere, ten dienste van de nooddruftigen. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen met elkaar uit Psalm 130, de versen 2, 3 en 4. zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid talentijd vermelden door mijn reen. Zingen we dat met elkaar gemeente uit Psalm 89, het eerste vers, na het Amen der Prediking. Zondag 17 bepaalt ons bij de heerlijke vruchten van Christus' opstanding, de rechtvaardiging, de heiliging en de verheerlijking. Liefde gemeente, we zijn onze inleiding beëindigd met die vraag: gelooft gij in de opstanding van Christus? Of om het met onze catechismus te zeggen, wat nut u nou heel persoonlijk? Wat is voor u nou de vrucht van dat geloof in Christus' opstanding? En dan gaat het erover dat u vanavond en dat jij en dat ik daar nou een persoonlijk antwoord op geef. Gemeente, het gaat er niet over dat wij hier als toehoorders zitten, maar dat we ons persoonlijk betrokken weten bij hetgeen verkondigd wordt. Dat er een levende band is tussen bediening van het woord en mijn hart. Daar komt het op aan. Wij mogen hier niet vrijblijvend wat zitten te luisteren. Of zoals je in een museum wel eens kijkt naar een schilderij en dan weer verder loopt en even later het museum weer verlaat. Zo mag jij hier niet in de kerk zijn. Maar het gaat erover dat je antwoord mag geven op de vragen die de Heere heel persoonlijk ook vanavond aan je stelt. Dat je voelen mag, het gaat in de bediening van het woord om mij. En mijn band aan de Heere. En als die er niet is, dat je dat gaat voelen. En dat dat een nood is. Dat je zegt, waar het over gaat in de prediking, daar sta ik buiten. Dat mis ik. Dat je met een meer aandacht gaat luisteren en zeggen, Heere, wilt u dat ook mij uit genade leren? Wat nut ons de opstanding van Christus? We hebben er in de achterliggende 40 dagen bij stilgestaan. Allereerst bij dat wonder van zijn opstanding. We zijn ervan getuigen geweest wat daar gebeurd is in de hof van Arimathea. We zijn erbij geweest hoe de Heere aan Maria Magdalena verschenen is. We hebben het gezien hoe hij zich vertoond heeft aan Thomas. Hoe hij gesproken heeft met de Emmausgangers. En hoe hij zich openbaard heeft aan hen in de breuking des broods. Dan heel persoonlijk die vraag vanavond: maar wat heeft dat nu voor mij betekend? Voor mij persoonlijk, zijn opstanding. Is hij ook mij verschenen als de opgestane levensvorst? En wat betekent dat aan jonge mensen? Als je mag geloven in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Als hij in het leven komt als die verrezen paasvorst. Daar gaat het eigenlijk vanavond over. En dat is de vraag die als het ware door de opstellers aan ons aller hart gelegd wordt. Zowel van de kinderen als van de jongeren, als van hen van middelbare leeftijd, als aan onze ouderen, als aan de ambtsdragers, aan ons allemaal. Wat nut nu mij de opstanding van Christus? En dan gaan we biddend luisteren naar het antwoord wat op die vraag gegeven wordt. En dan gaat onze catechismus allereerst uitleggen wat nu eigenlijk de opstanding van Christus inhoudt. Wat dat nu precies betekent. En dan zeggen ze het: ten eerste willen dit zeggen, dat hij door zijn opstanding de dood heeft overwonnen. De opstanding van Christus betekent dus in de eerste plaats dat de dood is overwonnen. En dat bepaalt ons ergens bij. Als het zo geformuleerd wordt, dat de dood is overwonnen, dan wil dat zeggen dat de dood dus eerst geheerst heeft. Dat er dus eerst heerste de heerschappij van de dood. En wanneer is dat begonnen? Wel, ik denk dat zelfs onze kinderen dat weten. Wanneer is de dood gekomen? De heerschappij van de dood. Wel, zegt er een, dominee, dat weet ik. Dat is in het paradijs begonnen. Toen we daar van de Here zijn afgevallen. Toen heeft de dood zijn intreden gedaan. Naar het woord van de Here ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Toen zijn de gevolgen van de dood zichtbaar geworden. Dat wij een lichaam hebben dat gaat sterven. Toen kreeg Adam pijn. Toen werd Adam ziek. En dat waren allemaal boodschappen aan Adam. Je zult gaan sterven, Adam. Je bent onderworpen aan de heerschappij van de dood. Je zult niet eeuwig leven, Adam. Maar je zult gaan sterven. Maar niet alleen het lichaam is onderworpen aan de dood. Ook de ziel werd onderworpen aan de dood. En wat betekent dat dan, jonge mensen? Als de ziel onderworpen is aan de dood. Wel dat hij die gemeenschap mist met God. Voordat de zonden en de dood intreden deed in het leven. Was er een levende band tussen Adam en Eva en de Here. Ze herkenden de Here aan de wind des daags. Ze wandelden met God. Maar toen kwam de dood over hun ziel. Een eeuwige duisternis kwam er. En in de derde plaats betekent de heerschappij van de dood dat Adam en Eva en het ganse menselijke geslacht voor eeuwig verloren zouden gaan in de poel die daar brandt van vuur en zilver. De dood heerst door onze val in Adam over ons allen. We hebben het geleerd allemaal op de catechisatie, onze ouderen en onze jongeren, dat we spreken van een drievoudige dood. De lichamelijke dood, alle mensen moeten sterven. Alle mensen worden geboren, gescheiden van God, onze geestelijke dood. En tenslotte wacht alle mensen de eeuwige dood. De heerschappij van de dood. Gemeente, gelooft u dat? Is dat een realiteit voor u en voor jou en voor mij in ons leven geworden? Heere, dat ben ik dus. Ik ben iemand die ligt in de heerschappij van de dood. De dood heerst over mij. De dood heeft mij in zijn greep. Ik moet sterven. En ik leef buiten God en daarom in de dood. En straks wacht mij de eeuwige dood. Is dat werkelijkheid geworden? Want dat wil zeggen dat ik mij niet kan redden. Hoe zou een dode zichzelf tot leven kunnen wekken? Dat is toch onmogelijk. En voelt u dat? En is dat nood geworden in je leven? De dood heerst over mij. Maar nu, wat is er gebeurd op Pasen? Wat is nou het geheim van Pasen? Wel zegt onze catechismus dat hij door zijn opstanding de dood heeft overwonnen. Christus heeft door zijn sterven, maar in het bijzonder door zijn opstaan uit het graf, die dood die heerste, doorbroken en overwonnen. Wat is dat allereerst een vreugde geweest voor Christus zelf. Die opstanding uit de doden. Christus, hij daalde onder de last van Gods toren in de dood en in de hel. Maar op de dag van de opstanding wordt hij wakker gekust. In de vroege paasmorgen met de kus des vredes. Nu zien zijn ogen bij het wakker worden Gods vriendelijk aangezicht in gunst tot hem gewend. Nu mag hij het weten, het is waarlijk volbracht. De Vader heeft de kwitantie aanvaard en hij wekt mij op, opdat ik eeuwig leven zal en met mij de kerk uit de dood verlost. Hij heeft de dood overwonnen. Wat mag dat nu betekenen voor Gods kinderen? Wel, daar wordt heel veel over in de Bijbel gesproken. Daar zouden heel veel teksten voor aan te halen zijn om dat wat nader toe te lichten. We willen even kijken naar wat de apostel daarvan zegt in Hebreeën 2. Van wat het betekent dat door de opstanding van Christus de dood is overwonnen. Want daar lezen wij in het tweede hoofdstuk van Hebreeën. En u mag het er ondertussen wel even bij nemen. In het 13e vers en daarvan het laatste gedeelte. Daar lezen wij van dat heerlijke wonder. Dat daar Christus zegt, zie, ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Daar zien wij dat Christus uit de dood verrezen is. En dat hij nu naar zijn Vader gaat in de hemel, zo hebben wij dat gehoord. En zegt, zie, hier ben ik met de kinderen die mij gegeven hebt. Hoe kan dat nu, zult u vragen, want die kinderen lagen toch in die geestelijke dood. Die kinderen lagen toch in die eeuwige dood. En hoe kan het nu dat hij voor hen de dood heeft overwonnen? Wel, lees dan maar verder wat er staat in het 14e vers. Omdat die kinderen vlees en bloed deelachtig zijn. Die kinderen zijn dus sterfelijke mensen, mensen onder de dood. Zo is Christus ook desgelijk dezelfde deelachtig geworden. Opdat hij door de dood teniet zou doen degene die het geweld des doods had, de duivel. We zijn dus nog steeds bezig om na te denken. Hoe is nou door de opstanding van Christus die dood overwonnen? Wel, zegt hier de apostel, die mensen die lagen dus onder de heerschappij van de dood. En wat heeft Christus nu gedaan? Wel, hij heeft het vlees en bloed van die mensen aangenomen. Christus, zegt hier de apostel, is als het ware mens geworden, voluit mens van vlees en bloed. Hij is daarmee dus een sterfelijk mens geworden. De Heer Jezus Christus is mens geworden om te kunnen sterven. En door zijn sterven, zo zei de apostel, heeft hij het geweld van de dood, en met name de geweldhebber van de dood, de duivel overwonnen. Christus, hij is de mens in alles gelijk geworden. En hij is gestorven. En nu is zijn sterven de weg waarin hij de dood overwint, omdat hij daardoor de vorst der duisternis, de heerser van de dood, heeft overwonnen. De duivel, hij was het die de mensen meegetrokken heeft, de duisternis in, de dood in. Hij heeft ze in zijn macht. Hij is de vorst immers van de duisternis, de vorst van de dood. En hij hield al die mensen in zijn macht gevangen, waarin ze zich vrijwillig hadden begeven. Maar nu is Christus gekomen en hij is waarachtig mens geworden. En hij is ook die dood ingegaan om door die dood de Satan de kop te vermorzelen. De Heer Jezus, hij heeft dat ook verteld, dat dat zijn werk is. Toen heeft hij tegen de hoorders gezegd, of kan iemand in het huis eens sterken inkomen en zijn vaten ontroven, tenzij dat hij eerst de sterken gebonden heeft en als dan zal hij zijn huis beroven. De Heere laat hier zien dat die vaten, dat zijn mensenkinderen, zijn in de banden van een sterke die hen gevangen houdt. Maar, zegt Christus, nu ben ik gekomen en ik ben in het huis van die sterke gegaan. Ik ben nedergedaald ter hellen. Ik ben in het rijk der duisternis binnengegaan om daar de strijd aan te vangen met de vorst der duisternis. En door mijn ingaan in de dood, door mijn nederdalen ter helle, heb ik die vorst overwonnen. Dat is ook de inleving van de dichter uit Psalm 116. Daar horen wij ook iemand die dat ervaart. Dat hij zit in die banden van de dood, in die angsten der hel. En dat hij zich daaruit niet kan vrijmaken. Maar Christus, hij is gekomen. En hij heeft die vaten ontroofd. En hij heeft door zijn lijden en sterven de sleutel verworven. Waarmee hij doden uit de dodencel kan verlossen. En dat is de boodschap van het paasevangelie. En we zullen straks zien wat dat betekent. Hoe hij dan die dood heeft overwonnen. Maar allereerst moeten wij leren dat zijn dood de oorzaak is van de overwinning van de dood. Door zijn opstanding heeft hij laten zien dat het betaald is en dat de dood hem niet meer vast kon houden. Dat hij de Satan had overwinnen, de koning van de dood. Die had hij overwonnen, die kon hem niet meer vasthouden, omdat betaald was. En toen hij uit het graf opstond, toen zijn ook al de zijnen die gevangen lagen onder de dood, met hem opgestaan in het nieuwe leven. Zie, hier ik, Vader, en de kinderen die mij gegeven hebt. En zo mogen die kinderen die met hem opstaan uit die dood het zeggen met apostel Paulus: dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonden, en de kracht der zonden is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Door de dood en door het opstaan van Christus is die dood waarin de mens lag verslonden. Dat is een hele beeldende uitdrukking, kinderen. Want waar denken jullie aan bij het woord van verslinden? Wel, dan denk je toch aan een leeuw die zijn prooi verslonden heeft. Wel, zo is het ook met de Heer Jezus Christus. Hij is de leeuw uit Juda's stam en hij heeft de dood ingeslikt. Hij heeft de dood verslonden. En zoals een oceaan de rivieren die in haar uitmonden opslokt, zo laat Christus de doodsrivier verdwijnen in de oceaan van eeuwig leven. De dood, hij is een overwonnen vijand. Christus, hij is opgestaan en heeft zo de dood overwonnen. Maar ik voel iemand wel vragen: dominee, maar leg het nog eens dieper uit. Want wat is dat dan, dat die dood is overwonnen? En wat betekent dat dan, dat de Satan overwonnen is? En wat houdt dat dan in, dat u gekruisigd bent, dat u sterven moest? Wel, ik hoop dat je daarnaar vraagt onder het luisteren, want dat gaat nu onze catechismus verder uitleggen, wat dat nu inhoudt, dat de dood overwonnen is. En wat is daar dan het heerlijke gevolg van? Wel, dan gaan we verder luisteren. Want dan gaat onze Heidelberger verder zeggen: hij heeft de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Gemeente, ik hoop dat je het mag volgen. Ik begrijp echt goed dat je ervoor moet inspannen om deze dingen te verstaan met het verstand, maar in het bijzonder door de Heilige Geest mag geloven. Want wat gebeurt er nou? Toen Christus stierf en toen hij opstond, heeft hij daarin de dood overwonnen. Maar nu wordt hier met andere woorden gezegd wat dat inhoudt. Dat hij de dood heeft overwonnen. Je zou ook mogen zeggen: hij heeft de gerechtigheid voor ons verworven. En dan zien wij eigenlijk als bij die eerste zin de dood overwonnen. Daar hebben we gezegd, de dood heerst. En nu de gerechtigheid verworven. Dan betekent dat dus dat die gerechtigheid er eerst niet was. En dan kun je als het ware de dingen die ik zo even gezegd heb herhalen. Maar nu weer van een andere kant belicht. Want wat was er bij de mens niet? De mens ontbrak het aan gerechtigheid. En wat wil dat zeggen? Wel, de mens stond niet meer recht tegenover God. Dat was de oorzaak van de zonden. Door de zonden in het paradijs is de verhouding tussen God en de zondaar grondig en radicaal verstoord geworden. De mens die daar tegenover een heilig God stond, in een zuivere relatie, er lag niks tussen God en de ziel. Daar is plotseling gekomen een hemelhoge schuld. Door de zonden ontbreekt het de mens aan gerechtigheid. Dat wil zeggen aan een rechte levenswandel. Gerechtigheid, dat wil zeggen dat je overeenkomstig Gods heilige wet volmaakt voor hem wandelt in de rechte wegen van zijn woord. Maar door de val zijn wij dat kwijtgeraakt, jonge mensen, dat wandelen in de gerechtigheid van God. Want wat gerechtigheid was, hebben wij omgekeerd in ongerechtigheid. Wij zijn mensen geworden die Gods wet overtreden. Al de geboden heb ik bij dagen en bij nachten overtreden. En ik doe niets anders dan mijn schuld vanwege die overtredingen bij God meer en meer maken. En dan gaan we steeds verder naar, als ik het zo eens mag zeggen, het heilgeheim. Want wat heeft Christus nu gedaan? Hij heeft voor zondaren de gerechtigheid verworven. Dat wil zeggen, hij heeft voor zondaren de weg gebaand dat het weer recht kan worden tussen God en hun ziel. En hoe kan het nou recht worden tussen God en je ziel? Wel, dat als de schuld betaald wordt die ik gemaakt heb vanwege mijn zonden. En je voelt het wel, dat kan ik zelf nooit meer. Door mijn zonden en ongerechtigheden kan ik nooit meer die gerechtigheid geven aan God, waardoor het zuiver wordt tussen mij en hem. Maar nu heeft Christus door zijn lijden en door zijn sterven de prijs betaald die hij moest geven tot verzoening, tot loskoping, tot betaling van de zonden. Door zijn lijden en sterven, zegt hier onze catechismus, heeft hij die gerechtigheid verworven, waardoor het weer goed kan worden tussen God en mij, waardoor het weer vrede kan worden tussen God en een gevallen zondaar. En daarom hoor je ook de Heer Jezus roepen, het is volbracht, ik heb de prijs betaald, ik heb de vorst der duisternis overwonnen, ik heb de weg des levens geopend, nu kunnen zondaren weer met God verzoend worden, nu kan het weer recht worden tussen God en de zondaar. Nu kan het weer zo zijn dat God in genade naar een verloren mens kan omzien. Het is volbracht. Ik heb het verworven, die gerechtigheid, waardoor een zondaar weer zalig worden kan. Geliefde gemeente, dat woord hebben we vanmorgen ook gebruikt. En dat is de achterliggende gedachte die ook onze catechismusopstellers hier hebben. Zij wijzen hier de Heer Jezus aan als de zaligmaker van verwerving. Hij heeft door zijn lijden en sterven en zijn opstanding de dood overwonnen. Hij heeft gerechtigheid verworven. Maar nu staat er nog meer. Want er staat niet alleen dat hij door zijn opstanding de gerechtigheid verworven heeft, maar er staat ook dat hij die nu kan deelachtig maken. Wat betekent dat? Wel, daar gaat het toch uiteindelijk ten diepste om. Liefde gemeente, u hoort de boodschap van het evangelie, waarin Christus aangewezen wordt als de weg, de waarheid en het leven. Hij wordt u verkondigd. Als degene die de dood heeft overwonnen, die gerechtigheid heeft verworven, aangebracht, die de schuld heeft betaald. Maar waar komt het nou op aan, geliefde gemeenten, in uw, in jou en in mijn leven? Wel, dat ik de zijne word, dat ik wat hij verworven heeft deelachtig mag worden. Want als al Christus met eerbied gezegd, nou 1000 maal in Bethlehem geboren zijn en niet in mijn hart, gewis ik was verloren. Als al hij 1000 maal uit het graf zijn opgestaan en mij niet meegenomen hebben uit de doden, het zou voor mij eeuwig verloren zijn. En daarom moet hij voor mij niet alleen die zaligmaker worden, die de zaligheid heeft verworven, die de dood heeft overwonnen, maar hij moet ook mijn zaligmaker worden. En dat is het nu waar onze catechismus ook op wijst. Hij is opgestaan. Waarom? Om nu zijn geest uit te storten, opdat wat hij verworven heeft, ook jouw deel zou mogen worden door genade. Deelachtig maken. Ik moet er deel aan krijgen. Dat moet nou de grootste levensvraag worden. Hoe krijg ik deel aan de gerechtigheid van God, zodat ik als een arme zondaar rechtvaardig mag verschijnen voor God. Deelachtig maken. O gemeente, dat woord snijdt alles van mijn kant af. Deelachtig maken, dat ziet op dat hij het mij moet meedelen. Dat ik het niet grijpen kan, maar dat ik het ontvangen moet. Dat is het waar onze Heidelberger catechismus vanavond zo de nadruk op legt. Hij moet het ook toepassen aan mijn hart. Hij moet het mij schenken, opdat ik er deel aan krijgen mag. Voel je dat, gemeente, en weer vragen we het maar heel persoonlijk. Dat je nou midden in de dood ligt. En dat Christus daar nou alles volbracht heeft. Maar daar lig jij nu, als dode zondaar. Onmachtig om te geloven. Onmachtig om Christus aan te nemen. Onmachtig om te leven. Voel je dat? Geloof je dat? Is dat de werkelijkheid van je leven? En als God je daar nou laat liggen, moet je dan zeggen, Heer, en dat is nog naar recht ook, als u mij voorbij zou gaan, want ik heb niet anders verdiend dan de dood. Maar hoor ik iemand zeggen, dominee, we moeten er toch om roepen, we moeten er toch om zoeken, dat is toch waar? Dat zegt Gods woord, ja zeker, geliefde gemeenten. Wij moeten bij dagen en bij nachten de Heere zoeken. Die eis en die roeping ligt op ons allemaal. En wordt die eis niet alleen sterker als wij zien op wie de Heere voor ons is. Als wij zien dat de Heere goede tieren is. O, als je alleen al ziet in de achterliggende dagen hoe de Heere na zo'n langdurige droogte ons regen geeft. Is hij het daar alleen niet waard om dat we hem zouden zoeken herkennen als de schepper van hemel en aarde? Maar hoeveel te meer hebben wij daar de roeping toe om hem te zoeken als ons het evangelie wordt verkondigd, waarin ons de Christus der schriften wordt voorgesteld. O ja zeker. Het woord roept ons op. Het woord nodigt ons. Daar is dat bevel des geloofs. En daar ligt nu die arme zondaar. Die niet kan geloven. Die zo in zichzelf die onmacht gevoelt om te geloven. Ja, die diep in zijn binnenste gevoelt. Heer, en ik wil ten diepste dat leven. Der genade met u niet. En als dat nou werkelijkheid gaat worden in je leven, te moeten bidden en niet te kunnen. Te moeten geloven en niet te kunnen. Te moeten gaan en geen voeten hebben om te gaan. Aan te moeten nemen en niet te kunnen aannemen. Als dat nou in het leven werkelijkheid wordt, dan wordt daar zulke nood geboren in de ziel. Niet te kunnen en toch te moeten. Omdat God het zo eeuwig waard is. En omdat je anders voor eeuwig verloren gaat. O geliefden, daar. Daar wordt nu de weg geboren. Daar wordt de weg ontsloten. Door de onmogelijkheid heen. Want dan komt die Heilige Geest. En die dringt zich onwederstandelijk aan het hart van zo'n zondaar op. Zodat hij niet anders kan dan vanuit die verlorenheid, vanuit die nood, vanuit die angsten der hel te roepen. O God, bevrijd mijn ziel. Ik heb er van de week bij stilgestaan bij de begrafenis van onze geliefde zuster Den Hollander. Hoe daar de nood in de ziel gewerkt wordt in Psalm 116. Och, bevrijd mijn ziel. Daar heb je zo iemand die in de kerker van de dood zit. Die daar werkelijk ervaart dat hij door de dood gebonden is. En dat hij ongerechtig is in al de vezels van zijn bestaan. Maar daar gaat het evangelie zo dierbaar worden. Als daar verkondigd wordt één die de dood heeft overwonnen. Die ingegaan is in het huis der sterken om de vaten te ontroven. O, dan komt er een straal van hemels licht door de prediking van het evangelie. In die duistere cel van de dood. Daar valt het licht van het woord van God. Ik ben het licht der wereld. O, dan mag die ziel gaan zien dat die weg nu ligt in hem alleen. Buiten hem, maar in Christus alleen. Dan mag hij zien dat die gerechtigheid die bij hem nooit te vinden is, enkel ongerechtigheid. Dat het leven dat niet bij hem te vinden is, enkel de dood. Dat nu ligt in die opgestane levensvorst. Wat een heerlijk paasevangelie. Als dat aan je ziel ontsloten wordt, dan vergeet je het nooit meer, gemeente. Als dat woord zijn kracht gaat doen in je hart. Als je daarin gaat leven, in de dood te liggen. Als je daarin gaat leven, dat er niets anders dan ongerechtigheid in je ziel is. En daar wordt Christus je verkondigd vanuit het paasevangelie. Dat hij de dood heeft overwonnen. En dat hij gerechtigheid heeft aangebracht. O, wat wordt die Christus je dan bemiddelijk. Wat gaat dan heel je hart uit naar die zaligmaker. Daar wordt een verlangen geboren om hem te mogen kennen. En hem al meer te mogen kennen. Dan kun je niet meer buiten Christus. Want je voelt hij alleen kan mij verlossen. Hij verlossen. Winnaar over de dood. Hij die de gerechtigheid verworven heeft. O, één kan er mij redden. En dat is Christus. Begrijp je het? Begrijp je hem vanuit het evangelie? Als hij zo heerlijk wordt ontsloten, geliefden. Dan voel je toch. Wat zo'n bekend woord, zeg maar zo'n diep woord. Dat je dan in de kerkbank van Middelharnis zit. En dat je zegt, geef mij deze Jezus. Want buiten deze Jezus voel ik in mijn leven enkel de dood. Maar hij is het leven, hij is de opgestane. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft gerechtigheid aangebracht. Geef mij deze Jezus. Ik kan niet meer buiten hem. O, en dan komt hij. Ja, want hij kan niet anders, geliefden, dan het geroep van zulk een horen. Ja, dan is dat geroep hem dierbaar. En dan zegt hij het zelf tot hen. Die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En wat doet Christus dan? Ach, ik kan het maar aanstippen, dat begrijpt u wel. Wat gaat hij dan doen wel? Naar het woord van Jesaja 61. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft bekleed mij met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Wat houdt dan een ingeliefde gemeente? Wel, als je daar zit in die banden en je hebt geen gerechtigheid en alles ligt gescheiden tussen God en je ziel, vanwege je hemelhoge schuld. Je ligt midden in de dood gebonden. Wat doet dan de Heere? Hoor eens wat er staat. Hij heeft mij de mantel der gerechtigheid omgehangen. Wat gebeurt er dan? Wel, dan gaat die gerechtigheid die Christus je verworven heeft, die gerechtigheid gaat de Heere nou over jouw ongerechtigheid leggen. En dat zien wij hier met een beeld. Als je dan naakt voor God staat in je schuld, in je afval van God, dan komt daar die gerechtigheid die Christus verworven heeft. En die wordt je nu als een kleed omgehangen. En dan ben je bekleed in jezelf ongerechtigd. Maar nu bekleed met de gerechtigheid. En nu ziet de Vader in de zondaar geen ongerechtigheid meer. Want over hem hangt het kleed van de gerechtigheid die Christus verworven heeft. Nu wordt hij bekleed met de gerechtigheid die hem geschonken en toegerekend wordt. Terwijl hij zelf niets anders gedaan heeft dan zonden. Maar nu mag hij die gerechtigheid op het gebed ontvangen. Uit genade. Zo hebben wij dat met elkaar gelezen. Genade was het dat de Heere naar zo'n arme zondaar omzag en hem bekleedde met de gerechtigheid. Hem nu toerekende wat Christus verworven had om hem nu te schenken. Alles wat hij miste. O, dan mag ik het eens zo zeggen. Wat doet dan de Heilige Geest bij zulke ziel wel? Dan geeft hij hem de kwitantie die de Vader heeft getekend toen de Zoon het volbracht heeft. En u mag de zondaar lezen. Die kwitantie. En wat staat er? Het is voldaan. Dan mag de zondaar het zien en geloven. Een streep van dierbaar bloed is gegaan over al mijn zonden. Betaald. Voor eeuwig betaald. Dan mag hij het zeggen, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen blijken. Als je dat mag lezen, het is betaald. God rekent mij de gerechtigheid van Christus toe. Alsof ik nooit ene zonde gedaan heb. Het is vrede, vrede tussen God. Het ligt weer recht tussen God en mijn ziel. Zou dat niet de grootste vreugde zijn? Als hij het mag lezen in die kwitantie. Ik zal nooit meer toornen of op u schelden. Want ik heb al uw ongerechtigheden geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. O, McChena heeft het zo heerlijk uitgedrukt. Toen hij daar mocht dichten, toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede, mijn leven werd hij. Ik boog me en ik geloofde. En God sprak me vrij. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood. Nu verwin ik het graf. Nu neemt mij geen Satan de zegenkroon meer af. Dat is het wonder. Niet alleen voor mij de gerechtigheid verworven. Maar die ook mij in de weg van het geloof deelachtig gemaakt. Geschonken uit vrije goedheid. Uit genade. Aan een verloren sterveling. Maar dan mag er ook een tweede heerlijke vrucht zijn. Wanneer daar de zondaar bekleed wordt met de gerechtigheid van Christus. Dan mag hij ook aandoen het nieuwe leven. Want dan is ook de dood overwonnen. Want zo lezen wij. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Dan haalt God mij uit de dood van de zonden, die ik beminde, die ik lief had. En nu Nu ga ik wandelen in het licht van Gods heilige wet. Die wet wordt mij zo dierbaar. Waarom? Omdat het volbrengen van die wet Christus liefste werk was. Vader, ik kom te doen uw heilige wet die gij mij in het binnenste hebt gezet. Dat is mijn verlangen om uw wil te doen. Want daarin wordt u verheerlijkt, Vader. O, en als dan Christus zijn kerk tot het leven wekt, gaan zij ook hem daarin volgen. Krijgen zij ook zijn wet hartelijk lief. En gaan ze leven tot zijn eer. De Heer Jezus heeft van dat wonder iets laten zien. Wat het wil zeggen als hij door zijn kracht zondaren uit de dood opwekt. Kinderen, dan neem ik heel eenvoudig ook voor jullie dat voorbeeld uit de Heilige Schrift. Als daar een jongen ligt op een dode baar en zijn moeder wenend erachteraan gaat, altijd mijn jongen kwijt, voor eeuwig aan de dood moeten afstaan. Wat gebeurt er dan? Dan komt Christus. Hij houdt de baar stil en raakt hem aan. En wat doet hij dan? Wel, hij neemt de onreinheid. Hij neemt de dood op zich. En door zijn kracht staat de jongen op. Omdat Christus de onreinheid, de dood op zich genomen heeft, kan deze jongen opstaan en leven. Zo is het nu ook met een dode zondaar. Christus raakt hem aan, neemt zijn onreinheid van hem, gaat voor hem de dood in. En zo kan het tot zulke dode zondaar gezegd worden. Leef, ja leef. En dan mag het waar zijn door zijn opstanding. Ik leef en gij zult leven. Ja, wie dan? Met die klederen des heils en die gerechtigheid van Christus bekleed is. Daarvan zegt de apostel zo dan. Indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Ach, er zijn zoveel woorden uit de schrift die ons over dat grote wonder van dat levend gemaakt worden in Christus Jezus wijzen. Ook toen gij dood waart door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gezalig geworden. O, dat wonder van die levendmaking, waardoor wij nu in beginsel gaan leven naar Gods heilige wet. Uit dankbaarheid achter Christus aan. Geliefden, wat een wonder. Als je zo levend gemaakt gaat worden, och, wat wordt dan je eerste begeerte? Mag ik het eens zo zeggen? Dit dierbare woord van God, dit levendwekkende woord, dat krijgt nou de hoogste plaats in je leven. Geliefde gemeente, want dit woord, dat openbaart je Christus. Dat woord verkondigt je de weg der zaligheid. Dat woord is door de toepassing van de Heilige Geest het middel geworden waardoor je levend gemaakt bent. Dan ga je dat woord lezen, dat woord overdenken, dat woord bemediteren. Dan ga je verlangen dat het zondag wordt om uit dat woord onderwezen te worden. Want dat woord wordt je eten en je drinken. Want dat woord is de weg waarin Christus zich aan een zondaar openbaart. Hij zegt het, ik ben het woord. Hij is het levend geworden woord. O, dan ga je daarin op. Dat wordt je lust en dat wordt je verlangen. Dan ga je dat woord biddend onderzoeken, lezen. Dan ga je dat woord opeten. En dan krijg je daar een heilig vermaken. En in dat lezen van dat woord, in die omgang met de levende God van dat woord, ga je ook sterven. Dan ga je sterven aan al het aardse. Dan ga je sterven aan de zonden. Dan ga je sterven aan het verlangen van de wereld. Dan ga je sterven aan je zondige boze hart. Dan ga je een kruisigend leven volgen. Achter de gekruisigde Christus aan. Dan ga je met hem de smaadheid dragen. Dan ga je de zonden doden. Naar het woord van de apostel dood dan de zonden die in u zijn. Maar je gaat ook aandoen, beoefenen, de nieuwe mens. Dan komt er ook zo'n verlangen om goede tieren te wandelen. Dan wordt het je een vermaak om de anderen te mogen dienen. Dan krijg je een lust om de ander lief te hebben. Ook al doet hij je kwaad. dan is er toch een verlangen zoals er was in Christus om het heil te zoeken van degenen die verloren gaan. Dan wordt het waar, hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Door dat levendwekkende woord van Christus, door zijn opstanding waartoe je opgewekt wordt in het leven, ga je behoren tot de militia Christi. Dan mag je onder zijn banier strijden. Oh, dan ga je plaats innemen in de kerk, zo heel anders. Als je er vroeger gezeten hebt, dan word je zo'n hele andere vader in je gezin dan je tot nu toe geworden was. Dan word je zo'n hele andere schoolmeester als je geweest bent. Dan word je zo'n hele andere collega als dat je vroeger geweest bent. Dan gaat alles veranderen, ziet het oude is voorbij. Alles is nieuw geworden, want dan gaat er iets van de glans van Christus afstralen op zijn kinderen. Dan gaat het gebod van Christus, gij zijt het licht der wereld, ook daadwerkelijk zichtbaar worden in het leven. Maar hoor ik iemand zeggen, tenslotte, o kon ik nou maar eens heiliger leven. O kon ik nou maar eens meer Christus bedoelen. O, daar zijn zulke aanvallen van de vorst der duisternis en mijn hart moet hem gelijk geven. Dat ik van die nieuwe gehoorzaamheid nog zo weinig betracht, zo'n klein beginsel heb. En dat in alles mij de zonden aankleeft, ja. Dan vrees ik wel eens, zou het ooit waar geweest zijn in mijn leven. En dan is de duivel erbij die zegt, man, als je werkelijk God vreesde, zou je wel heel wat heiliger leven dan je nu doet. Ja, man. Je bedriegt je en je zult nog omkomen. Je zult nog uitglijden. O, dan kan het soms zo benauwd zijn. Dat de dichter het zegt, mijn voeten waren in mijn leed. Schier uitgeweken en mijn train van het spoor der godsvrucht afgegleend. Ja, dan kan het wel eens zo benauwd zijn dat je zegt, Heere, is dat nieuwe leven nou wel werkelijk in mij geboren? Want ik zie nog zoveel ongerechtigheden. En de duivel wijst je wel al de zonden aan. Zou ik ooit wel in Sion komen, Heere? O, en wat is het dan een troost als je die derde vrucht van Christus opstanding mag zien. Want dan staat het tot troost van al de aangevochten kinderen Gods, dat de opstanding van Christus een zeker pand is van onze zalige opstanding. Dan mag de kerk met Pasen wel eens uitzicht krijgen over de dood en over het graf heen. Paasevangelie, dat is het leven. Met uitzicht, zoals we daar hebben mogen stilstaan op de hemelvaartdag. Hij zal wederkomen. Ja, dan mag zijn opstanding ook voor mij een zeker en vast bewijs zijn dat ik ook zal opstaan. O, dan kun je wel eens bij een graf staan. En dan kijk je erin en dan zeg je, o Heere, nou moet ik ook straks het graf in. Heere, nou moet ik ook sterven. En die dood, o Heer, ik zie zo tegen die dood op. Ik zie zo tegen die dood op, die laatste vijand. Die verschrikkelijke dood, Heere. Maar als je dan door het geloof mag zien op Pasen, wat leren wij dan door genade? Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en de eersteling geworden dergene die ons slapen. En dan schrijft ook Paulus verder op de eersteling Christus en daarna die van Christus zijn. O, wat ligt daar een troost in. Hij heeft door zijn opstanding en zijn hemelvaart voor mij een bewijs achtergelaten dat dat graf niet het laatste woord heeft. Dat als ik in de groeven der vertering dalen moet, dat ik mag zien met een oog des geloofs dat graf zal eenmaal open gaan. En dan zal hij mij komen halen. Ja, dan mag ik weten dat voor mij de dood is overwonnen. Ja, dan gaat mijn lichaam wel sterven. Maar dan mag je het weten, jonge mensen. Wat een troost denk je dat nou is. Even een ogenblik in. Wat een troost ligt daarin. Als je dat weten mag, dat als je sterven gaat en je ogen sluiten moet en die dood naderbij komt, dat je dan mag weten op het moment dat je je ogen sluit en de laatste adem uitblaast, dat dan Christus je staat op te wachten bij die doodsjordaan. En zodra je sterven gaat, is hij daar om je ziel eeuwig bij hem te nemen. Want zijn opstanding is voor mij een zeker pand dat ik op zal staan direct na de dood. En straks bij de wederkomst zal ook mijn lichaam uit het graf verenigd worden met mijn ziel. En dan zal ik eeuwig bij hem mogen zijn. Dan zal het sterfelijke onsterfelijkheid hebben aangedaan. En het verderfelijke, zegt Paulus, onverderfelijkheid. Dan hoef ik nooit, nooit meer te strijden tegen die ongerechtigheid. Dan hoef ik nooit meer bevreesd te zijn voor de dood. Dan hoef ik niet langer meer te strijden tegen de zonde. Dan mag ik voor eeuwig verlost zijn van mijn eigen ik. Wat nut u de opstanding van Christus, dat zij voor mij een zeker pand is van mijn zalige opstanding. Dan mag ik het zeker weten, dat voor mij de dag aan zal breken, dat het waar gaat worden, zal dan eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Dan zal ik, Heere, uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. Geliefde gemeente, gelooft gij de opstanding van Christus? Amen. Liefde gemeente, zoeken we met elkaar opnieuw het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Wat nut u de opstanding van Christus? O, dan roept de ziel uit, daarin ligt voor mij alles. Daarin ligt nu heel mijn zaligheid. Hij is opgestaan om mij van de dood te verlossen, waar ik ingebonden lag. Hij is voor mij opgestaan om voor mij te verwerven de gerechtigheid. Want ik lag in ongerechtigheid, te neder. En een eeuwig vonnis zou mijn deel zijn. Hij is voor mij opgestaan, om voor mij het leven te verwerven. Om mij doen op te staan uit het zondegraf. Heer, hij is opgestaan tot een zeker onderpand van mijn zalige opstanding. O, dat we er iets van mogen zien met ogen des geloofs. En dat we er persoonlijk antwoord op mogen geven. Wat nut u de opstanding van Christus? Daar ligt voor mij, Heere, alles in, Heere. O, wat een zaligheid ziet dan uw kind in die opgestane levensvorst. Heere, geef dat ze hem vanavond zo hebben mogen zien. En geef dat degenen die hem niet gezien hebben, met de ogen des geloofs naar huis gaan. En zeggen, wat ben ik nameloos arm. Want als ik moet gaan sterven, zal een eeuwige nacht aanbreken. Want ik ben niet geborgen in Christus. Heer, het kan nog. Het is verkondigd ook vanavond dat hij de dood heeft overwonnen. Dat hij het leven heeft aangebracht. Ook voor hen die vanavond het uitroepen. Wees mij genadig. De zondaar, de dode, de ongerechtige. Heer, u bent zo gepast. Heer, geef dat er zo'n gebed geboren mag worden. Een schreeuw naar u, om behoud, om leven, dat bij u te verkrijgen is. Heb dank dat we ook vanavond weer bij zulke boodschap mochten stilstaan. Heere, wat heeft u bewogen om dat te laten verkondigen voor mensen die niets anders hebben dan de dood en ongerechtigheid. Dat u daarvoor uw zoon wilde geven. O, dat is onbegrijpelijk. Maar het evangelie is ook niet naar de mens. Heere, maar het is tot behoud van zijn ziel. Tot eeuwige verwondering. Opdat u erin vereerd zal mogen worden. En dat er een schare zal komen die niemand tellen kan. Die het eeuwig zullen mogen zingen. Van Gods goede tierenheid. Die eeuwig genadig zullen mogen roemen. In uw volbrachte arbeid. Dan zult u ontvangen alle eer die zo eeuwig waard bent. Daarom, o koning, schitter in uw heerlijkheid. Door bekering van velen, ja, kon het zijn van allen die hier vanavond in uw huis zijn. Bekeer toch de ganse gemeente, Heere, en laat er niemand verloren gaan. Kom dan met uw Heilige Geest, dat we zo heen mogen leven naar de Pinksterdagen. Toen hebt u de 3000 bekeerd, Heere. Er zitten er hier 500, wilt u ze bekeren, Heere. Laat het zo eens Pinksteren mogen worden, ook in ons midden. Dat we daar naar uit mogen zien. Doe het toch, tot eer en verheerlijking van uw grote naam, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 52... en daarvan het 7e vers. We willen met elkaar zingen uit Psalm 52. En daarvan het 7e vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het door uw heerlijk lijden en sterven en opstanding hebt gedaan. En dat het dan in ons hart mag leven. Ik verwacht het dan ook alleen van uw trouwe hulp van boven. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 52. En daarvan het 7e vers. Thank you. Liefde gemeente, ontvangt nu de zegen des Heren en gaat heen in zijn vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.